Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Vermaat, dominee Vermaat. Ik woon al bijna 20 jaar in dat doodlopende stukje van de Thorbecke-singel. We genieten al jarenlang van die plaats zo dicht bij Prattenburg. En ik heb mijn studeerkamer aan de voorkant, boven. Dus ik kijk uit op de straat en ik geniet ervan, nu nog, over volgende week is dat voorbij, dat weet ik. Die honderden jongelui die 's morgens op de fiets, dopjes in hun oren, naar school gaan. 'S middags op heel verschillende uren weer terugkomen. Ik geniet van de mensen, zeker in deze mooie tijd van het jaar, die gaan fietsen of die wandelen. En te midden van al die mensen wordt mijn aandacht vooral telkens weer gevestigd op mensen met problemen, met zorgen. Mensen die mantelzorger zijn. En daarover wil ik in dit perspectief eens met u nadenken. Mantelzorger tegen wil en dank. In de afgelopen jaren heb ik vaak daar iemand zien wandelen met zijn zoon. Hemzelf kende ik ver in de 70, ik denk al in de 80. Die zoon kende ik niet, zwaar gehandicapt. Ik stel me voor dat hij de eerste jaren van zijn leven thuis is geweest. 24 uur zorg van zijn vader en van zijn moeder. En dat hij later, met al zijn beperkingen, hij kon nauwelijks lopen. Zijn vader moest, ook al is hij denk ik inmiddels al eentje in de 40, zijn hand vasthouden, opdat hij toch lopen kon. Meer dan eens heb ik hem voorbij zien komen. Mantelzorger. Hoe lang zal het geleden zijn dat hij 7 dagen in de week thuis was? 7 nachten. En hoe lang zal het zijn dat hij nu in de weekenden nog thuis komt? Mantelzorger. Vaak zag ik ook iemand voorbij komen, een vrouw. Met zo'n hele speciale invalide wagen op 3 wielen. En ik zag haar, ondanks het feit dat er met haar zoon voorin zittend nauwelijks kunnen zitten, hele vreemde woorden en bewegingen uitend. Iedere keer trof het me hoe zij stralend op die bijzondere fiets zat, een mantelzorger. En dan dacht ik, hoe kun je met zo'n zorg, 24 uur per dag, hoe kun je dan toch nog blij zijn, ontspannen zijn? Mantelzorger word je, denk ik, tegen wil en dank. En toch denk ik dat er, als je het geworden bent, niet alleen moeilijke en verdrietige ogenblikken waren en zijn, maar ook mooie, onvergetelijke momenten. En in de vele jaren waarin ik predikant ben geweest in allerlei verschillende gemeenten, heb ik vooral zulke mensen leren kennen, leren waarderen. En ook gezien hoe mensen in het geloof, vindingrijk, hun weg leerden gaan met zo'n kruis. Maar dat is het wel. En ik kan me voorstellen, als je zoiets hebt, niet alleen een kind dat gehandicapt is, maar ook een vader of een moeder, of je partner die langzaam maar zeker steeds meer afhankelijk wordt van of jij nog wel tijd genoeg hebt om op hem of haar te letten en voor hem of haar te zorgen. Ik kan me voorstellen, het wordt je wel eens te veel. Al die dingen die er dan nog bij komen als je mantelzorger bent, al die rompslomp, ook nog het PGB, de formulieren die je moet invullen, de wisselende helpers als je het niet meer alleen kan, de stressmomenten. En dat lijkt me wel het moeilijkst, als je dan ook nog gelooft. En als er dan ook nog mensen zijn die tegen je zeggen, ja, maar er is toch een God die krachten geeft. Ik kan me voorstellen dat mensen die op deze manier mantelzorger zijn, zich ook wel eens afvragen, hoe doen anderen dat toch? Want tenslotte weet je, ik ben niet de enige met deze problemen. Toen ik daar in de afgelopen dagen over nadacht, ben ik eens gaan bladeren in de Bijbel. Daar vind je ook mensen die het zijn geweest, mantelzorger. Heel actueel soms ook. Heel concreet. Dat verrast mij trouwens, nu ik al zoveel jaren met de Bijbel mag omgaan, of beter gezegd, de Bijbel met mij omgaat. Het verrast mij iedere keer weer dat je in de Bijbel zoveel dingen terugvindt die er ook in je eigen leven of in het leven van mensen om je heen gebeuren. En misschien dat zulk soort mensen in hun gevecht met het geloof en met Gods leiding in hun leven, dat zulk soort mensen voor jou en voor mij toch ook een figuur kunnen zijn, een identificatiefiguur, iemand aan wie je kan optrekken. Iemand bij wie je ook wel eens afvraagt, hoe heeft die dat dan volgehouden? En hoe kon hij van tijd tot tijd toch nog blij zijn? Een van die mensen die ik daarin terugvond, dat was Jozef. Ik bedoel dan die eerste Jozef die we in het Oude Testament tegenkomen. Natuurlijk, ik weet, ook in het Nieuwe Testament komen we een Jozef tegen die ook mantelzorger is geweest, op een heel bijzondere manier, van Maria en van het kind. Maar ik denk nu aan Jozef, de dromer uit het Oude Testament, eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 37 tot 47. Daarin vind je vooral het verhaal van zijn leven. En eigenlijk moet je zeggen, bij hem begon het ook, letterlijk zelfs, met een mantel. Prachtige mantel, als kind al. Een mantel met zoveel verschillende kleuren, zo mooi, dat zijn broers jaloers op hem waren. En achteraf moet je zeggen, hij had er misschien beter over kunnen zwijgen, over de dromen die hij heeft gehad. Maar ergens die veelkleurige mantel waren voor hem ook een teken, en die dromen waren daar ook een teken van, dat er een veelkleurige toekomst op hem lag te wachten. Dromen over broers die voor je buigen, terwijl ze nu nog zo lelijk tegen je doen. Dromen over mensen die je aan de kant zetten, terwijl ze je later zullen moeten nodig krijgen. Kortom, Jozef, de mantelzorger uit het Oude Testament. Jaren van vernedering heeft hij ondergaan door zijn familie. En toen hij uiteindelijk in Egypte terechtkwam, u kent het verhaal, kwam er ook nog dat akelige met dat MeToo, weet u wel, dat toen ook al voorkwam. Maar dan niet van de kant van een man, maar van de kant van een vrouw, die prinses, weet u wel, die uiteindelijk hem wilde schandaliseren. En toen, ja, toen moest die mantel, niet meer zo mooi als vroeger, maar ook letterlijk toch, zijn mantel moest toen toch het bewijs vormen van een gedrag wat die prinses hem wilde aanpraten, maar wat ver beneden buiten de waarheid was. Gedoe om een mantel. Mantel, ja. Het is een woord dat Jozef in zijn leven als kind al, en later ook toen hij in Egypte terechtkwam, heeft leren spellen. Die prinses die verliefd op hem was. De mantel die hem uiteindelijk toch in de gevangenis heeft gebracht. Ik kan me voorstellen dat Jozef ook vaak die vraag heeft gesteld, waarom? Waarom moet mij dit allemaal overkomen? Ten slotte, als hij dan in de gevangenis terechtkomt, is er ook nog die akelige ervaring dat hij vergeten wordt. En ik zou me kunnen voorstellen dat mantelzorgers die nu met ons verbonden zijn, die luisteren hiernaar, ook zeggen, ja, daar ben ik ook in teleurgesteld. Mensen van wie je iets had verwacht, een bakker of een schenker of buren of familie, die hadden beloofd, ik wil best wel eens een handje komen helpen hoor. Moet je echt zeggen als dat nodig is. Ik kan me voorstellen dat ook dat een ervaring is van mantelzorgers nu. Verdriet, teleurstelling in mensen, boosheid. Waarom moet mij dit overkomen? Vraagt God niet van mij te veel? Ach, wat moet Jozef ook vaak dit soort vragen hebben gesteld? En dan vooral, waar is de hand van God? Er staat er wel in de Bijbel dat hij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in zijn hand geven. Maar Hoe vaak is die hand onzichtbaar? Jozef, de mantelzorger. Zijn leven begon mooi, maar het is geen successtory geworden. Daar kan zijn vader ook over meepraten. Als vader Jacob aan het einde van zijn leven nog eens terugbladert in zijn levensboek met het oog op Jozef, dan zegt Jacob: alle dingen zijn tegen mij. Genesis 42, vers 36. En hoe vaak moeten Jozef en alle mantelzorgers vandaag hem dat niet nazeggen? Het lijkt wel alsof alle dingen tegen mij zijn. En dan zie je er wel eens naar uit om te kunnen zingen: nooit meer nacht, nooit meer het verdriet, nooit meer. We hadden het over mantelzorger zijn in deze tijd. Er staat een mooi vers in de Bijbel: werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Uit 1 Petrus 5 is dat. Als er één man is geweest die dat ook in zijn leven heeft mogen ervaren en wat hem ook heeft staande gehouden, dan zeker Jacob, de vader van Jozef. En ik denk dat je moet zeggen, niet minder, Jozef zelf. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Misschien herinnert u zich dat er in de Bijbel ook nog een keer sprake is over een mantel. Dat is toen de profeet Elia een opvolger moest gaan aanwijzen. Heel bijzonder moment was dat. Iemand die zomaar met iets heel anders bezig was. Hij was aan het ploegen op het land van zijn vader. En toen kwam Elia voorbij en die wierp hem letterlijk zijn mantel om. En zo gaat het ook vaak in het leven van mensen. Mantelzorger word je niet zomaar. Dat word je soms totaal onverwacht. Dat krijg je zomaar je toegeschikt, zonder dat je onmiddellijk weet hoe zwaar die mantel is. Elisa kreeg de mantel van Elia, zonder woorden. 1 Koningen 19, die mantel werd op hem gelegd. Ook hij was mantelzorger tegen wil en dank. Niet elke mantelzorger hier op aarde komt zoals Jozef in een paleis te wonen. Want dat kun je wel zeggen natuurlijk. Jozef heeft dan wel een heel bewogen leven gehad, maar hij heeft toch wel prachtig gewoond. Ja, hoe heet dat? prachtig. Ook in de huizen van rijke mensen zijn mantelzorgers. Ook in huizen van mensen waar wij dan misschien wel eens jaloers op zijn. Wat hebben die veel, wat zijn die rijk? Elk huis heeft zijn kruis. Ook mooie huizen hebben dat. En dat Jozef in zijn leven zich niet heeft verkeken op dat paleis waarin hij woonde, dat zie je in zijn laatste verzoek. Aan het einde van zijn leven. Toen hij inderdaad al jarenlang mantelzorger was geworden, niet alleen voor het volk in Egypte, maar ook voor zijn eigen volk. Mantelzorger was geworden in de magere jaren. Mantelzorger was geworden voor zijn broers, voor de mensen die hem eerst niet nodig hadden. En toch, aan het einde van zijn leven, heeft Jozef duidelijk te kennen gegeven hoe mooi ik hier ook woon. Hier ligt niet mijn hart. Vandaar dat merkwaardige verzoek, Genesis 50, vers 25 en 26, aan zijn kinderen. Als ik straks mijn laatste adem uitblaas, willen jullie dan, als jullie, en dat gaat misschien nog wel meer dan 400 jaar duren, willen jullie dan mijn lichaam meenemen? Al is het in een klein kistje, en zo is het ook gegaan. Klein kistje meenemen naar Kanaan, het beloofde land. En inderdaad, 40 jaar lang hebben ze dat kistje met daarin de beenderen van de mantelzorger Jozef door de woestijn gedragen. Ik denk ook als een eerbetoon aan alle mantelzorgers. Aan al die mensen die diep in hun hart weten, God heeft mij de kracht gegeven om dit te kunnen doen, iedere dag weer. En door zijn genade mag ik op weg zijn naar het beloofde land. Jozef is daar allang aangekomen. En de laatste mantel die Jozef omkreeg, zijn hem niet door zijn broers opgelegd. Ook niet door het volk in Egypte. Ook niet door de mensen in het nieuwe Kanaan. Maar die zijn hem opgelegd, Openbaringen 7, het witte kleed van de overwinning. Dat kwam uit Christus' handen. Bestemd staat er in dat Openbaringen 7 zo bijzonder voor alle die uit de grote verdrukking komen. Mantelzorger zijn is een zware taak, maar er komt een einde aan. De bekende Psalm 84 zingt over van kracht tot kracht steeds voortgaan. Blijkbaar heb je dat dag van dag tot dag nodig. In Israël hebben ze al eeuwen een aparte gebedsmantel. Maar ook zonder een aparte mantel kun je je handen vouwen. Daardoor houden mantelzorgers het vol. Het gebed van anderen. Het geloof van jezelf. Soms, heeft Luther gezegd, neemt God ons zilver af, omdat hij ons goud wil geven. Wanneer je niet meer vechten kunt, wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen, wanneer je staat op het dode punt, wanneer je vleugels lijken lamgeslagen, wanneer je uitgeschakeld wordt, wanneer je staan moet langs de kant van het leven, wanneer je niets hebt dan tekort, zodat je ook niets hebt om weg te geven, wanneer je zo eenzaam voelt dat zelfs de liefste je niet kan bereiken, wanneer Gods zee je overspoelt omdat je bent als eiland zonder dijken, wanneer jouw vuur is uitgeblust, dan is er slechts van één kant hulp te wachten. Wie moe is, vindt bij Jezus rust. En hij die zwak is, geeft hij nieuwe krachten. Lieve mensen, we zijn aan het einde van dit perspectief. De vakantietijd gaat aanbreken. Ik zal de jongelui missen die 's morgens en 's middags langskomen. En de mantelzorgers die ik van tijd tot tijd zag, maar de twee mensen over wie ik sprak heb ik een poos niet gezien. Dus ik weet niet hoe het nu met hen gaat. Maar de vakantietijd is het altijd ook nog weer stiller en wat moeilijker voor de mensen die mantelzorg moeten verlenen. Van harte wens ik u daarbij wijsheid en Gods kracht en zegen. En hoop ik dat u net als Jozef mag ontdekken dat er ook mooie momenten zijn die God ons wil geven. Zeker als we denken aan het uitzicht dat er ook voor ons in het geloof mag zijn.